Welkom allemaal. Ik mag vanavond iets vertellen over een beladen onderwerp. En een onderwerp waarop nog eens gereageerd wordt met spot, met ontkenning. Maar heel vaak zit er achter die spot en ontkenning eigenlijk alleen maar een voedingsbodem van angst. Om maar voor dat onderwerp weg te lopen. Ook de gedachte dat exorcisme, ik noem het liever geestelijk bevrijdingswerk, dat het niet van deze tijd zou zijn, dat het middeleeuws is. Dat draagt er nog eens toe bij, dat mensen zich verder houden van dit onderwerp. Ja, dat bestaan van die lage geestenwereld, die dus heel concreet invloed kan uitoefenen op ons leven vandaag. Ik kan er niet meer omheen, na alle ervaringen die ik op dit terrein heb mogen opdoen. Ik heb het voorrecht gehad dat ik in de loop der jaren in de levens van een groot aantal mensen heb mogen meekijken en daarin ook iets van die lage geestenwereld heb mogen waarnemen. Daarnaast heb ik veel mensen ook mogen bijstaan met hele wisselende resultaten. Ik ga je geen verhaal houden dat ik de oplossing voor dit probleem heb, maar in een aantal gevallen heb ik plotselinge bevrijdingen mee mogen maken, niet door eigen kracht, maar alleen de kracht die die ene toekomt tot wie ons wij kunnen richten. En soms was het ook meer het geven van raad en het wijzen van de weg, waartoe ik beperkt moet blijven. Ja, het doel van mijn lezing en ook de boeken die ik over dit thema heb geschreven, dat is dit onderwerp wat meer bespreekbaar te maken, omdat er zoveel mensen zijn die in eenzaamheid met dit thema worstelen, een strijd voeren. Dat het allemaal niet makkelijk geconsumeerd wordt, en dat bedoel ik dan niet economisch, maar meer qua interesse, dat blijkt ook uit de boekenverkoop. Als ik kijk naar Vergeten Bewustzijn, dat was de eerste druk, was binnen 3 maanden was die uitverkocht. Het boek Ervaringen van een hedendaagse exorcist, het loopt voor geen meter. Dus ik zit met dozen vol boeken zit ik thuis. Nou, dat zegt misschien iets over mijn kwaliteit als schrijver, maar ik denk dat het meer zegt over het thema waar die boeken over gaan. En dat het toch een lastig thema is waar mensen niet zo gauw de stap naartoe zetten, omdat ze liever bezig zijn met de wereld van het licht, dan ook naar die wereld van de duisternis te kijken. En toch denk ik dat dat heel erg belangrijk is in deze tijd, waarin zoveel invloeden op ons afkomen, waarin we dat onderscheid tussen de geesten heel duidelijk moeten maken. Ja, dat bevrijdingswerk, dat kan alleen, daar ben ik heilig van overtuigd, in overgave aan God. En niet op eigen kracht. Op eigen houtje komen we in ieder geval heel erg bedrogen uit. Dat is niet voor ons weggelegd. Ik weet ook dat wanneer we op God vertrouwen, dat we dan ook weten dat we niet bang hoeven te zijn. Angst, dat is een krachtige ingang voor de duisternis, zo heb ik gemerkt. En daar zal ik verder in mijn verhaal ook nog op terugkomen, op die voedingsbodems die wij zelf in ons meedragen en die juist die werking van die duisternis van buitenaf gaan versterken. Ja, wat veel meer indruk op me gemaakt heeft, dat is de kracht van het licht die tegenover die duisternis staat. En het licht dat iedere duisternis ook kan overwinnen. Vergelijk het, een eenvoudig voorbeeld, een kamer kan nog zo donker zijn. Als je 1 kaars opsteekt in die kamer, dan wordt die kamer licht. En dan blijft er van die duisternis helemaal niks meer over. Dus waar we het antwoord moeten zoeken, dat is in dat licht van God. En dat voorbeeld van die kaars in die kamer, die geeft ook aan dat het goede tot in het stoffelijke toe altijd sterker zal zijn dan het kwaad. Ik wil vanavond op verschillende dingen ingaan. Allereerst wil ik kort vertellen hoe ik zelf op dit spoor ben gekomen van het bevrijdingswerk. Verder zal ik ook heel kort ingaan, en daar ga ik echt een hele grote stappen doorheen, anders dan vraagt het te veel tijd, over dat ontstaan van die lage geestenwereld. En welke belangrijke rol Jezus Christus daarin speelt in dat bevrijdingswerk. Ik ga kort iets vertellen over Pater Amadeus. Niet al te veel, want daar heb ik in de voorgaande lezing ook al eens een keer iets over verteld hier in, was in Drachten, dacht ik. Ik wil ook aandacht besteden aan het bevrijdingswerk in onze tijd. Wat moeten we misschien anders doen dan wat de katholieke traditie in het verleden altijd met het thema heeft gedaan. Daar moeten we ook kritisch naar kijken. En verder zal ik aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien waardoor mensen onder die invloed van die lage geestenwereld terecht kunnen komen en hoe ze dan bevrijding kunnen vinden. En met name ga ik dan in op die verschillende voedingsbodems. Ja, je hebt van die kinderen die al heel vroeg weten, sommige op 3-4-jarige leeftijd, die weten dan precies wat ze later willen worden. Politieman, brandweerman, lerares, dokter, noem het maar op. Zo'n kind was ik dus niet. Pas op latere leeftijd werd me duidelijk op welk gebied mijn levenstaken zouden komen te liggen. En dat is mij wel op een, vind ik, bijzondere manier gewezen. Door een leiding waar ik niet zonder zou kunnen. Nu ligt het ook niet zo voor de hand trouwens dat een kind van een jaar of 10 roept dat hij later exorcist wil worden. Er zal niet zoveel voorkomen. Maar goed, ik ben ook 21 jaar belastingambtenaar geweest en dat was ook niet in me opgekomen. Dus het kan raar lopen in het leven. Als kind had ik herhaaldelijk dromen die heel reëel waren van een heks die mij aanviel. Dat was eigenlijk mijn eerste confrontatie met een vorm van donker die in dromen naar me toe kwam. En ik weet nog goed hoe ontzettend angstig me dat gemaakt heeft. Ze kwam ook iedere nacht bij me terug en dat ging een hele tijd ging dat zo door. Later kreeg ik dromen, toen was ik veel ouder, toen was ik ook al met spiritualiteit bezig, kreeg ik herhaaldelijk dromen dat ik demonen waarnam in een huis, een vertrek. En vanuit mijn hart moest ik die het krachtige bevel geven in naam van Jezus Christus, ga weg. Dat deed ik in die droom en dan zag ik die demonen verdwijnen. Achteraf een leerschool die mij op het spoor bracht van dat bevrijdingswerk. Nog een fase later stond er plotseling een ontzettend enge, negatieve, vrouwelijke gedaante naast mijn bed. En een geest die mij aanstaarde en mij duidelijk angst wilde inboezemen. Meteen kwamen die woorden in me op die me in die droom waren geleerd. En met een krachtig bevel stuurde ik haar weg. En ze ging, zoals van het een op ander moment op voetzie. De volgende stap was dat mijn hulp ingeroepen werd door een therapeut. Die zei dat ze een cliënte had die bezeten was. Nou, dat ben ik geweest. Dat was een klassiek geval van bezetenheid, zoals je ze niet zo heel veel tegenkomt, gelukkig maar. Het was een heel extreem geval, waarin echt een mannelijke persoon in een tenger vrouwtje van 30 jaar zat. Een zware mannenstem, loeisterk, met 5 mensen amper in bedwang te houden. En een bevrijding die al met al, de gebeden die hebben ongeveer 30 minuten geduurd. En toen ging hij eruit en toen was het bevrijd. Nou, met mijn Drentse passie nuchterheid heb ik me nog wel hardop afgevraagd van nou, hoe is het morgen met haar? Hoe is het over een week met haar? Want misschien is het maar tijdelijk. Nou, ze is bevrijd gebleven, gelukkig. Het was voor mij ook aanzet om boeken te gaan schrijven over dit thema. Want die mevrouw, een moeder van 2 of 3 kinderen, die stond op het punt om definitief in de psychiatrie te verdwijnen. De psychiaters zaten met de handen in het haar. Ze was al een paar keer platgespoten in de isoleercel gezet. En ze konden er geen kant meer mee op. Nou, ik denk nou, als het één zo'n geval rondloopt, dan zijn er meer. En dan is het op zijn minst mijn taak om daar aandacht aan te besteden. Daar zoveel mogelijk publiciteit aan te besteden. En ik ben ook heel blij dat Hendrik het initiatief nu neemt, genomen heeft, om door het bouwen van die website, door een forum op te zetten, door op die manier daar een stuk publiciteit aan te geven, dat hij daarmee dus misschien iets van die reguliere zorg, maar ook die mensen bereikt die eronder gebukt gaan, want die voeren een hele eenzame strijd. En toen ik mijn eerste 2 boeken over dat thema had geschreven, vond ik een oud briefje terug. En op het briefje stond een mediumieke doorgeving die via een medium op een pad was gekomen, jaren daarvoor, toen ik helemaal hier nog niet mee bezig was. En aan het eind van die inleiding zei die geest, beschrijf hetgeen dat de duisternis verjaagt. Nou, ik had er gewoon overheen gelezen. Ik begreep er ook niks van toen in die tijd, toen me dat gezegd was. En nu, jaren daarna, nu mijn eerste boeken verschenen waren, toen wist ik van, hey, ik ben dus die afgelopen periode eigenlijk daar precies mee bezig geweest wat me toen al verteld is. Dat zijn mooie bevestigingen, want ik ben mens En ik kan die bevestiging het beste nu en dan wel gebruiken. Want ik twijfel ook wel eens. Net als ieder ander, denk ik. Ja, uit het laatste blijkt dat ik door de jaren heen ook wel vertrouwd ben geraakt met het bestaan van die goede geestenwereld die ook met ons in verbinding kan staan. Waar we wel heel kritisch over moeten zijn trouwens. Maar met name door zelf dingen te ervaren en die wereld als een realiteit te ervaren, is het makkelijker om naast die mensen te gaan staan die dat ook op een negatieve manier beleven. Zodat je ze dan ook makkelijker met meer begrip bij de hand kunt nemen om ze daarin een stukje op weg te helpen. Ja, die inwerking van die goede geestenwereld die heb ik dus op een indringende manier ervaren in mijn leven. En dat is gelukkig nog steeds zo. Maar zo ben ik ook, en daar is eigenlijk mijn spirituele weg ooit mee begonnen, ben ik op het pad gekomen van, of is het boek van Johannes Greber, Omgang met Gods Geestenwereld, ook op mijn pad gekomen. Dat heeft een belangrijke basis voor me gelegd op de weg die ik verder zou gaan. En Johannes Greber die heeft ook een heel duidelijk onderricht gehad over die werking van die geestelijke wereld. En dat heeft mij ook ontzettend geholpen bij mijn eigen ontwikkeling, maar ook in de bestrijding van dat kwaad. Uitvoerig onderricht kreeg hij over de geestelijke wereld, hè, de wetten van het contact tussen die geestelijke wereld en ons. Maar ook het ontstaan van het kwaad door de val van een deel van die geestenwereld onder leiding van Lucifer. En natuurlijk de rol van Jezus Christus in dat grote verlossingsplan waarin we allemaal weer stap voor stap teruggevoerd worden naar het Koninkrijk van God waar we allemaal vandaan komen. Ja, Lucifer die werd door hoogmoed gedreven. Hij was er op uit om te heersen. En probeerde op die manier ook talloze geesten te verleiden om zich achter hem te scharen. En zo ontstond er dus een breuk in die geestelijke wereld. En werd naar aanleiding daarvan, om die geesten weer terug te voeren, dat grote verlossingsplan ontworpen om die geesten de kans ook te geven. Waaronder verschillende geestelijke sferen en ook de stoffelijke kosmos waarin wij ons momenteel bevinden. Het is goed om die context voor ogen te houden, ook als je strijdt tegen dat kwaad. Dat je weet waar het kwaad vandaan komt, waar je staat als mens en welke keuze er ook van jou als mens verwacht wordt. Dat je wel die keuze van God ook moet maken en dat het niet allemaal vanzelf gaat. Ja, die grote kloof die op een gegeven moment ontstaan was tussen dat rijk van God en de mensheid, die is door Jezus Christus, door zijn verlossingsdood, is die overbrugd. En dankzij hem is de weg naar die hogere geestelijke sferen ook weer vrijgekomen. En heel symbolisch vinden we dat ook terug in de Bijbel, waarin beschreven wordt dat op het moment van het sterven van Jezus, dat voorhangsel wat het heilige scheidt van het heilige der heiligen, waar eenmaal per jaar de hoge priester op de grote verzoendag mocht binnentreden, dat het voorhangsel wat daarvoor hing, dat het van boven naar beneden helemaal scheurde. Nou, dat heeft een diepe geestelijke betekenis. Dat wil zeggen, vanaf dat moment kwam die geestelijke sfeer weer helemaal open te liggen voor de gewone mensen. Niet alleen voor die hoge priester eenmaal per jaar, maar voor ieder mens die daarvoor kiest. En daarom wordt Jezus Christus ook terecht verlosser genoemd. Maar dat verlossingsproces dat voltrekt zich ook binnen onszelf. Want in ons is er ook die dimensie van Christus, de geest van Christus. Christus geest, Christus bewustzijn. Mensen geven verschillende namen aan datzelfde wezen dat in onszelf geboren was. We mogen het ook kortweg de geest noemen. Hè? Ja, in die zin is die innerlijke Christus ook een universele kracht die, waar mensen uit andere religies en culturen misschien een andere naam aan kunnen geven. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat wij allemaal, vroeg of laat, alle geesten in het hiernamaals onderricht zullen worden wie Jezus Christus eigenlijk is en welke rol hij in dat grote verlossingsplan heeft gespeeld. Ja, dat werk, die taak die Christus eigenlijk zelf heeft volbracht. Dat waren ook de laatste woorden van Jezus toen hij stierf. Het is volbracht. Want het feit dat we ons bewustzijn van het vrij toegankelijke Christusbewustzijn, de geest in ons, is bepalend of het al dan niet een werkzame kracht voor ons gaat worden. Want zolang we ons daar nog niet bewust van zijn, zullen we die vrijheid ook niet gaan ervaren. En daarom moet die boodschap ook verkondigd worden, gepredikt worden, zoals Jezus ook de opdracht gaf aan zijn leerlingen, al om die boodschap over de aarde te verspreiden. Ja, en die gevallen geest Lucifer, die is op één ding uit, en dat is zijn eigen energie voeden met onze energie en ons de weg versperren om de weg tot God te gaan. Hij is uit op macht. En die macht die staat eigenlijk lijnrecht tegenover de vrijheid van de geest die we door Jezus hebben ontvangen. Niet voor niks wordt er in de Bijbel ook gezegd dat we niet te strijden hebben tegen wezens van vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van de duisternis. Dat moeten we serieus nemen en dat mogen we ook letterlijk nemen. Hier op aarde speelt zich dus een hele grote strijd af tussen die machten van goed en kwaad. En dat is een realiteit die we niet tot louter symbool mogen verklaren, zoals ik veel stromingen zie doen. Veel moderne spirituele stromingen zie ik dat doen. Maar ik zie het ook heel veel moderne theologen doen. Het kwaad is niks anders dan het symbool van het kwaad in ons. Of de engelen zijn alleen maar het symbool van het goede. Ze beperken daarmee die immense grote geestelijke werkelijkheid die we wel degelijk serieus moeten nemen. Een realiteit die ontkend wordt, dus die boze geesten, die zal ook nooit op een adequate manier bestreden kunnen worden. En daarom loopt de psychiatrie ook helemaal vast in dit thema. Dat is niet zo verwonderlijk. Het komt gewoon omdat die werkelijkheid tegenwoordig niet meer of onvoldoende serieus genomen wordt. En dat is dus de eerste stap. Dat we die werkelijkheid allereerst weer serieus gaan nemen. En verder moeten we kijken op welke manier nou die lage geestenwereld kan inwerken op het leven van mensen. Kan op allerlei manieren. En tot slot moeten we ook weten op welke wijze we dat kunnen stoppen. Dat we daar een stokje voor kunnen steken. En tot het laatste wordt het bevrijdingswerk waar Jezus zijn leerlingen ook duidelijk de opdracht toe gaf. En met zijn leerlingen hebben wij allemaal, als volgelingen van Jezus, die opdracht net zo goed ontvangen. Dus mogen we die ook serieus nemen. In de vorige lezing heb ik al even wat verteld over Pater Amadeus. Binnen de katholieke kerk heeft hij zich enorm voor het bevrijdingswerk ingezet. Voor die erkenning van die realiteit van het kwaad. Maar ook binnen zijn kerk, binnen de katholieke traditie in Nederland, werd hij eigenlijk niet echt serieus genomen. Ik ben ook in dat klooster geweest waar hij was. Als je ziet hoe die andere monniken over hem spraken, eigenlijk met een meewarig lachje van ach ja, Pater Amadeus. Ze vonden hem maar vreemd. Maar hij kreeg wel 600 mensen per jaar in het klooster, in zijn huisje, in de achtertuin van het klooster, die geholpen moesten worden en die nergens anders naartoe konden. Mensen die op welke manier dan ook verstrikt waren geraakt in dat demonische kwaad. In Nederland is die katholieke traditie ook niet zo vertrouwd met het exorcisme, zoals bijvoorbeeld de kerk in Italië. Daar hebben ze in 2005, dacht ik, nog weer een speciale opfriscursus hebben ze gestart, om die exorcisten weer een beetje bij de les te brengen. Want in Italië zijn heel veel satanische sekten, dus bezetenheid komt er relatief heel veel voor. Dus moet die katholieke kerk, die wil daar ook een wapen tegen inbrengen. Ja, bezighouden met lage occulte zaken, dat is de grootste oorzaak van demonische beïnvloeding. Maar daarnaast kunnen er ook allerlei andere invloeden een rol spelen. Drugs en drankgebruik. Veelvuldig drankgebruik. Maar ook drugs wat tegenwoordig, ja, het wordt getolereerd. En met die tolerantie hebben we het met z'n allen wel bereikt. Dat ik weet niet hoeveel procent van die brugklassen, die zitten allemaal naar zo'n verte joint voordat ze naar de les gaan. En dat is niet goed. Want die joint die ze roken, en hoe onschuldig die ook gebracht wordt, die bevat 10 keer zoveel THC, dat is tetrahydrocannabinol, en dat is de stof waar je zo lekker licht in je hoofd van wordt. Dat geld is met 10 keer verveelvoudigd ten opzichte van de jaren 80. Dus het verslavingsgehalte van die rotzooi, die is gewoon heel heel groot geworden met alle gevolgen van dien. De paddo-verhalen kennen we ook, mensen springen van brug af en ze worden helemaal idioot. Het is gewoon rotzooi die de samenleving is binnengekomen en daarmee heeft het kwaad ook een troef in handen. En dat halfslachtige beleid, ja, of je legaliseert het, of je verbiedt het. Maar niet zoals we hier in Nederland doen, van nou, je mag het gebruiken, je mag het op zak hebben. En het dealen was verboden. Het is allemaal half om half hier. En daar heb ik moeite mee. Een ander punt, als ingang voor het kwaad, het is vervloeking en voodoo. Het komt toch nog steeds voor. Een vloek kun je zien als een geestelijke schaduw die over het leven van iemand komt te liggen. Niks werkt meer, alles loopt vast. Nou, dat zijn invloeden die bestaan werkelijk. Mensen kunnen onder een vloek komen te staan. Ik heb al een dochter in mijn praktijk gehad, die was al heel jong door haar moeder met een bepaalde formule, waarmee ze lage geestkracht had aangeroepen, was ze vervloekt. Dan moet je kijken wat voor gevolgen dat heeft in het leven van zo'n kind en later als volwassene. Er gaat jaren overheen totdat duidelijk wordt wat er nou precies aan de hand is. Ook zonde, dat wil zeggen stelselmatig schenden van de ethische leefregels van de liefde, kan een ingang bieden voor het kwaad. Als we helemaal in die sfeer van het ego opgaan, dan is het niet zo verwonderlijk dat heel ons geestelijk lichaam gaat meeresoneren. Dat komt in een lagere trilling, zou je kunnen zeggen. En dat die lagere krachten die hier op aarde werkzaam zijn, dat die daar heel makkelijk op in kunnen breken. En ook psychisch trauma, zo is gebleken, kan ervoor zorgen dat de mens zo uit balans, zo ontwricht wordt, dat dat schadelijke effecten heeft op het natuurlijke geestelijke afweerpanzer en dat lage krachten daarop in kunnen springen. Een breuk in de ziel kan op die manier een open deur vormen voor die krachten. Dus bestaat het bevrijdingswerk niet alleen uit het wegjagen, maar ook uit het helen van mensen. En dat zijn soms hele langdurige processen. Het is dus ook geen eenzijdig gebeuren, dat bevrijdingswerk, dat wil ik benadrukken. Geen eenzijdig gebeuren van de kant van de hulpverlener. Want iemand die zelf de deur weer opent voor die lage krachten, die is zelf verantwoordelijk. En dan kan ik als hulpverlener, kan ik daar niks aan veranderen. We zijn en we blijven allemaal zelf verantwoordelijk voor de stappen die we zetten. En dan moet de cliënt die dan bij je komt om hulp, die moet er ook heel goed van doordrongen zijn. Dat maakt die rol van de hulpverlener dus ook meteen beperkt. Het moet van twee kanten zijn. De hulpverlener, de bevrijder, is soms niets meer dan een coach aan de zijlijn die mensen probeert bij te sturen, adviezen te geven, iemand bewust te maken van innerlijke patronen, een beetje de weg te wijzen. En de ander bewust te maken van die rol van Jezus in dat proces. Ja, ik zeg twee kanten, maar het zijn natuurlijk drie kanten waar het vandaan moet komen, want de belangrijkste kant, die komt van boven, die komt van God en niet van ons en ook niet van de cliënt. Ja, en dat het van drie kanten moet komen, dat inzicht dat mag ons ook bevrijden van de hardnekkige en verkeerde beelden die mensen van dit werk hebben. De horrorfilms op dit terrein, die hebben het heel goed gedaan, trekken volle bioscopen. Het is allemaal prachtig. Maar die beelden die daarmee geschetst worden, geschapen worden, die leven heel hardnekkig in mensen, heb ik gemerkt. Zo werd ik gebeld, het is alweer 2 jaar geleden denk ik, door Panorama. Een verslaggever van Panorama. Nou, dat is niet het eerste blad wat in me opkomt waar ik in wil staan, maar ik heb ook wel eens gezegd, voor mij pas zet je me in de Playboy, maakt me niet uit, als ik daar Jezus kan brengen, doe ik het ook. Dus ik had zoiets van, ik neem die kans, want Panorama wordt veel gelezen. En misschien is dat wel juist het publiek die ook eens iets daarover mag lezen. Dus ik zeg, kom maar langs, hou een interview. Ik zeg, maar denk erom, ik wil niet van die Indianen verhalen. Ik wil niet dat jullie de bevestiging vormen van wat al bekend is bij de meeste mensen en wat ten diepste onjuist is. Nee, ik kom het goed, zegt hij. Hij zei wel van, ja, het is wel Panorama, dus het zal niet het gehalte hebben, het niveau hebben van een blad als Psychologie of dat soort bladen. Ik zei, nou, dat hoeft ook niet. Dat kan ook wel in normale mensentaal, dat hoeft het dan niet moeilijker te maken dan het is. Maar het moet wel van alle kanten belicht worden. Dat is wel een eis die ik stel. Nou, die man die kwam langs, we hadden een goed gesprek en ik kon echt mijn verhaal ook aan hem kwijt. Maar ik had hem gevraagd, ik wil even een concept hebben van dat artikel. Dat duurde al 2 lang en 2 breed. En ik had nog niks, dus ik mailde hem eens eventjes van, hoe zit dat, heb je al wat klaar? Ja, ik heb wat, ik stuur het je toe. Nou, ik had het in mijn mailbox zitten, ik opende hem, ik ben er helemaal wezenloos geschrokken. Hij had me daar een lulverhaal van gemaakt. Een en al sensatie. Tegelaar stroopt de mouwen op en die gaat de duivel te lijf. Dat soort flauwekul. Ik denk, nou, daar gaan we weer. Heb ik het nog zo gezegd? Nou. Dus ik heb hem een mail gestuurd, een pittige e-mail, van nou, wat je me nou voorschotelt, dat wil ik er absoluut niet in hebben. En je hebt het blijkbaar toch niet begrepen wat ik je zeggen wilde. En daar schrok hij dan weer van. Ja, ik begrijp nog niet waarom, maar ik was heel duidelijk geweest vanaf het begin. Hij zegt, dus ik had een aantal suggesties gedaan. Ik zeg, nou, als je dit en dit en dit nou even verandert, en daar even wat kanttekenen bij zet, en dit even een beetje relativeert, dan kan ik ermee leven. Nou, hij reageerde heel sportief terug, van nou, dankjewel, ik ga dat verwerken, en mooi dat je dit even aangevuld hebt, en het nieuwe concept komt eraan. Maar, kwam weer niks, hè? Totdat ik op een gegeven moment Panorama thuisgestuurd kreeg, stond er al in. De oude versie. Ja. Nou, toen ging mijn bloeddruk even omhoog, zal ik toegeven. Dus ik heb gelijk gebeld, werd hij nou voor gore streek geflikt. Dit vind ik een lagende tonse streek wat je me nou flikt. Je weet hoe belangrijk het voor me is dat dit er goed in komt en doe je hem dit. Nou, hij schoof het af op de redactie, dus ik heb ook contact gezocht met de hoofdredacteur, met algemene redactieadres via de e-mail. Ik heb zo'n stevige mail geschreven en ik heb ook tegen die journalist gezegd, nou, je kunt het afschuiven op Panorama, maar dan moet jij als journalist afvragen of je voor zo'n werkgever nog aan schrijven wil. He? Dus dit soort invloeden, die werken dus zijdelings mee aan het in stand houden van het oude beeld en daarmee komt het zuivere beeld, waar het eigenlijk om gaat, die komt niet tot haar recht. En dat is tragisch. Zo hardnekkig is het. Ja, ik sla even een klein stukje op. Pater Amadeus, die is in 2003 is hij overleden. En terwijl ik niet wist dat hij overleden was, toen kwam hij aan de waterkant. Opeens voelde ik zijn aanwezigheid bij me. En er ontstond, als het ware, een telepathisch gesprek. En hij wees me daar ook heel sterk opnieuw op die rol van Jezus Christus. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik zeg tegen mevrouw, ik zei nou, ik weet niet, maar volgens mij is hij overleden, want hij was bij me, heel duidelijk. En ik heb toen naar het belastingkantoor gebeld, waar ik toen nog een paar dagen per week werkte. En ik zeg, kijk eens even in die computer of een overlijdensdatum bij staat. En inderdaad, hij was gegaan. Dus het was mooi om elkaar toch nog even weer langs die weg te spreken. Die nalatenschap van Amadeus is met name geestelijk. Het boekje wat hij altijd gebruikte tijdens uitdrijvingen had hij mij ook al meegegeven. Als teken van nou, ik zie in jou wel iemand die iets, een kleine bescheiden bijdrage misschien kan leveren aan dit werk. Wat mij met name raakte in Amadeus, dat was de eenvoudige geloofskracht die hij in zich meedroeg. Heel oprecht, het geloof als een kind waar we uiteindelijk allemaal bij terechtkomen. We kunnen uitgebreide theorieën en we kunnen de boeken van zo volschrijven, maar waar je uiteindelijk iedere keer weer bij terechtkomt, dat is die eenvoudige geloofskracht in ons hart. En hoewel ik het op theologisch gebied lang niet altijd met hem eens was, wist ik dat we allebei uit dezelfde bron putten, namelijk God. En er mogen er ook wat verschillen in inzicht zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat als we hier straks boven komen, dat ze ons niet, dat hij ons niet in eerste instantie zal vragen hoe hij nou precies over hem dacht. Maar misschien vraagt hij wel, hoe ben jij omgegaan met mensen die anders over mij dachten dan jij deed? Heb je dat met respect gedaan? Of heb je jouw fundamentalistische beeld naar binnen willen rammen? Heb je daar aan vast willen houden? Heb je mensen een zelfgeschapen godsbeeld voorgehouden? Ik denk dat het gaat om de liefde en ik denk dat we mensen en elkaar daarin vrij moeten laten. Dat bevrijdingswerk in onze tijd, ja, er zijn een aantal belangrijke zaken, denk ik, om op te letten. Allereerst zien we allemaal, denk ik, de grote leegloop van de kerk die steeds duidelijker aan het worden is. Het instituut, kerk, als menselijke organisatie, die heeft duidelijk aan betekenis moeten inboeten. En mensen stoken steeds meer een eigen spiritualiteit. spirituele weg, de weg in het geloof. En daarom is dat bevrijdingswerk ook niet langer aan een instituutkerk gebonden. Was de kerk eeuwenlang praktisch dat enige kanaal waarlangs het exorcisme beoefend kon worden, nu vormt de verbinding met een kerkelijke autoriteit voor een groeiend aantal mensen eerder een belemmering. Maar ook degene die zich tot het bevrijdingswerk geroepen voelt, die mag niet langer belemmerd worden door een bureaucratische autoriteit die boven hem staat en die de regels voor hem bepaalt, een menselijk instituut. Amadeus had het ook zo ervaren. Hè? Hij kreeg op een gegeven moment een brief van de bisschop van: jij houdt je niet aan het kerkelijk wetboek, want jij bent bezig met exorcisme en je hebt geen speciale toestemming van mij gevraagd. En het kerkelijk wetboek schrijf je dat wel voor. Nou, is goed, zei Amadeus. Weet je wat ik doe? Ik stuur al die 600 per jaar, die stuur ik naar jou toe. En toen had hij zoiets van: dat was ook niet weer mijn bedoeling, dus doe dat maar niet. Toen heeft Amadeus een brief persoonlijk aan de paus geschreven en heeft hij om vrijheid gevraagd dat hij dit op eigen houtje mocht doen. En die vrijheid heeft hij gekregen. Hoe dan ook, bureaucratie kan ook op dit terrein, als je het hebt over een menselijk instituut, behoorlijk in de weg staan. De geest die wil, ben ik heilig van overtuigd, op een vrije manier door mensen heen werken. Niet gehinderd door menselijke muren. Ten tweede, het bevrijdingswerk dat van ons gevraagd wordt, bestaat niet alleen uit het uitdrijven van boze geesten. We zullen dus heel nadrukkelijk onderscheid moeten zien te maken tussen werkelijk demonische geesten en geesten die eigenlijk onze hulp nodig hebben. Ook dat komt voor. Dat een ziel dolend is en dat die even bij de hand genomen moet worden om die ander los te laten, om de weg naar het licht gewezen te krijgen. Maar ook daar moeten we weer niet in doorschieten, want ik heb ook wel eens lezingen gegeven op plekken en daar kreeg ik dan het verwijt van: ja, je mag ze niet met stevige hand wegsturen, niet wegsturen in de autoriteit van Jezus Christus. Dan denk ik: nou, wat wil je dan? Want je hebt zoveel verschillende geesten. En niet iedere geest is even makkelijk te overtuigen. Probeer hier op aarde een psychopathische moordenaar maar eens in een half uur te bekeren. Dat gaat je echt niet lukken. Dat hij dan opeens een mens is die in balans is. Die duidelijk kiest voor God. En daarmee ook geen fouten meer zal maken. Dat red je niet. Nou, wil je dat in die geestelijke wereld dan wel redden? Nou, dat is je reinste hoogmoed als je denkt dat je dat voor elkaar krijgt. Zo werkt het dus niet. Dus die bovennatuurlijke kennis en onderscheiding van geest, die is dus nodig in dit werk. Niet iedere geest is met zachte hand naar het licht te leiden. Dat is een illusie. Ten derde, het is ook van wezenlijk belang dat we onze gezonde nuchterheid bewaren. Ik mag als hulpverlener niet blindelings meegaan in de beleving van die ander dat hij bezeten is, want misschien is dat wel niet het geval. Dus ik moet ook heel kritisch onderzoeken wat is hier gaande. Natuurlijk neem ik alles serieus wat ik van een cliënt te horen krijg. Natuurlijk. Ik ga ernaast staan. Ik probeer met een open blik mee te kijken. Met alle respect voor zijn of haar belevingswereld. Maar ik moet ook kritisch blijven. Ik moet niet blind aannemen van: oh ja, die is bezeten, want die zegt het zelf. Dan ga ik nog wel even wat verder onderzoeken. Want het kan zijn dat de hulpvrager zichzelf voor de gek houdt. Want er zijn ook allerlei psychische patronen die klachten kunnen veroorzaken die heel erg lijken op bezetenheid. Zo werd ik eens bij een oude mevrouw in een bejaardenhuis gebracht en die beweerde heel stellig dat ze door de duivel bezeten was. Ik kwam even wat met haar aan de praat. Ik voelde intuïtief niks wat duivels was. Wat me wel opviel is dat die mevrouw heel veel onverwerkte trauma's in zich meedroeg en heel veel onderdrukte woede had. Nou, zoals Carl Gustav Jung ons dat al leert, alles wat er niet mag zijn, dat verbrengen we naar het onbewuste. En vroeg of laat komen we die schaduwkant in ons leven weer tegen. Dus jezelf kennen is een heel wezenlijk onderdeel op het geestelijke pad. Kennen we onszelf niet, kennen we onze eigen donkere kanten niet, zien we die niet onder ogen, dan kunnen we die donkere kant ook voor de duivel gaan aanzien. En dan kun je dat met nog hardere hand gaan zitten bestrijden. Maar dat werkt niet. Dus dat onderscheid tussen schaduw en de duisternis van buiten is van levensbelang. Ik vertelde haar dat heel voorzichtig, want ze had natuurlijk gehoopt dat ze bezeten was, want He, dan komt Tichelaar en die schopt die duivel eruit en ik ben weer blij. Ja, zo werkt het dus niet. Dus die mevrouw die werd ook boos op mij toen ik zei van ja, u hebt toch wel een aantal onverwerkte trauma's. Vond ze niet leuk, dus ik stelde haar teleur. En ze liep boos van me weg. Liet daarbij gaandeweg twee keiharde winden. En ik heb het niet gezegd. Maar ik dacht bij mezelf, ik toch nog wat uitgedreven vandaag. Dit is dat onderscheid. Mensen willen het soms ook niet horen. Ze willen niet horen dat het geen duivel is waar ze last van hebben. Maar ja, je bent als hulpverlener wel verantwoordelijk, als je dat werkelijk zo voelt, om die ander daarop te wijzen. Want dat brengt die ander ook bij de eigen verantwoordelijkheid. Want als het mijn eigen schaduw is, dan moet ik daar zelf mee aan het werk. En dan kan een ander buiten mij dat voor mij niet oplossen. Je eigen verantwoordelijkheid nemen, ja, dat hoort bij de zuivere spiritualiteit. Ja, werkelijke bezetenheid en psychische ziekte ligt heel dicht bij elkaar. En daarom moet een bepaalde dosis psychologisch inzicht ook niet ontbreken als we met het werk aan de slag gaan. We moeten nooit op voorhand iets uitsluiten. Ten vijfde moeten we dat psychologisch inzicht ook gebruiken om de wisselwerking tussen die demonische wereld van buiten en onze eigen innerlijke binnenwereld te begrijpen. Want er is een wisselwerking aan de gang. Want die kwade krachten die doen een beroep op ons dankzij de patronen, de openingen die we in onszelf meedragen. Als ik me alleen maar blind sta op die invloed van buiten en ik doe niks aan die invloed die ik in mezelf meedraag, dan zal er nooit bevrijding plaatsvinden. Of hooguit een tijdelijke bevrijding. Maar Jezus die waarschuwt ook in de Bijbel. Die zegt ook, als jullie de geesten uit het huis verdreven hebben, jullie hebben het schoongemaakt. En die geest die zwerft rond in troosteloze sferen. En je laat het huis leeg achter, dan zal die geest terugkeren en zal die zeven anderen meenemen. En het huis zal daarna door die geesten bewoond worden. Met andere woorden, de toestand van zo'n mens is naderhand erger dan in het begin. We jagen de inbreker weg, maar we laten de voordeur wijd openstaan. Is niet handig, want de volgende morgen zit er weer iemand. Die deur moet dicht. We moeten dus ons natuurlijke panzer moeten we in orde hebben. Ja, en omgekeerd is natuurlijk ook zo dat wanneer je geconfronteerd wordt met zo'n duistere macht in je leven die van buiten komt, dat psychisch nog ook heel wat met je doet. Dus er is altijd over en weer een beïnvloeding. En voor beide kanten zullen we oog moeten hebben, willen we dat op een constructieve manier aanpakken. En we moeten oorzaak en gevolg niet met elkaar verwarren. Ten zesde, het bevrijdingswerk, dat gebeurt altijd in volledige samenwerking met degene die om hulp komt vragen. Er zal dus altijd een beroep moeten worden gedaan op de cliënt, op de kracht die de cliënt nog in zich draagt om het tij te keren. Want die negatieve binding met die geestenwereld, die is niet voor niks op zijn of haar pad gekomen. Dat wil iets zeggen. Er is ooit een ingang gekomen. En daar moet diegene dan ook op mee. Die cliënt die zal zelf die kracht van Gods geest in zich moeten toelaten. En daar actief aan mee moeten werken. En niet passief gaan zitten afwachten. Iedere kracht die de cliënt nog ter beschikking staat, die moet aangewend worden om die bevrijding te kunnen voltooien. Ja? God wil door de mensen zelf heen werken, is mijn heilige overtuiging. Zodat ze zelf vervuld worden van zijn geest. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En in die zin werkt het kwaad soms, zonder het zelf in de gaten te hebben, mee aan de totstandkoming van het goede. Want juist dat kwaad drijft de mensen soms letterlijk in de armen van God. Omdat je alleen daar de bevrijding uiteindelijk kunt vinden. Ja, de cliënt moet dus in dit proces aangespoord worden om zich bewuster met God te verbinden. En dat is een proces. En er is wilskracht, daar is inzet voor nodig. En niet iedereen wil dat. Sommige mensen zijn ronduit lui. En als ik dat meen te bespeuren in mensen, dan zeg ik ze dat ook. Zit niet langer mijn tijd te voldoen, want je doet er zelf helemaal niks aan. Je investeert helemaal niks. Je zit er op die stoel te wachten tot ik het voor je doe. En zo werkt het niet, want mijn invloed is maar heel klein. En mijn rol is maar beperkt. Ook als iemand heel negatief is ingesteld en niks aan die karaktereigenschap wil doen, ja, je wilt dat niet ombuigen, je wilt niet werken aan jezelf. Wat verwacht je dan van mij? Denk je dan niet dat je jezelf voortdurend gevangen houdt in die lage trilling, waardoor die wereld op je in zal blijven werken? Als ik op onwil stuit bij mensen, dan ben ik soms half in het consult al met ze klaar. En ik denk dat dat ook de beste benadering is, een beetje kort door de bocht mag soms. Wel liefdevol, wel de ander erop wijzen, niet de ander zomaar laten vallen. Ik doe het niet vanuit onverschilligheid. Ik doe het om die ander wakker te schudden op dat moment. Dat voorbeeld van die cliënten in de provincie Utrecht, waar ik dat eerste geval waar ik het over had, dat heftige geval. Zelfs daar was het zo, dat ik had het hoofd vast en ik keek recht in de ogen van die demon die erin zat. Dat zie je duidelijk aan de ogen. En ik bleef hem bevelen eruit te gaan in naam van Jezus Christus. Hij brabbelde een vreemde taal en het hele lichaam begon te sidderen. En die vrouw die was dus zelf helemaal weg. En op een gegeven moment door te bidden, kwam de geest van die vrouw zelf weer aan de oppervlakte, kreeg ik weer contact met haar. En toen zei ik, zeg me na, in naam van Christus gaat eruit. En toen ze dat schreeuwde, toen ze zelf dus Jezus vastgreep, als het ware van binnen, op dat moment vond de bevrijding plaats. En dat vond ik bijzonder. Dus dan zie je ook, zelfs in die zware gevallen, is de rol van die mens zelf die bezet is niet te onderschatten, die is heel belangrijk. Ten zevende, nadat bevrijding heeft plaatsgevonden, wat trouwens ook een heel langdurig proces kan zijn, kan heel lang duren, kan zelfs jaren duren, dat mensen zo vergroeid zijn met een donkere invloed in hun leven, als ze stemmen horen. Mijn ervaring is dat mensen een wat subtielere invloed in hun leven ervaren, dat het vaak nog taaier is om het eruit te krijgen dan wanneer iemand volledig bezeten is. Want dan heb je een directe confrontatie met degene die erin zit. En dat is duidelijker, dat is heftiger. Dat bots houden, maar dat geeft vaker effect op korte termijn. Zo heb ik eens een moslim mevrouw die werd bij me gebracht, die was al 20 keer... of rond de 20 keer bij een islamitische gebedsgenezer in Duitsland geweest. En dat wilde allemaal niet. Nou, ze moesten helemaal uit de provincie Limburg komen. Ze kwamen in een grote auto met 4 of 5 moslimmannen erbij. En ze moesten haar naar binnen slepen. Zo verzetten ze zich. Nou, dat is een strijd geworden van uren achter elkaar. Mijn vrouw die heeft uiteindelijk de radio buiten neergezet. En die heeft ze maar aangezet. Want anders dan zouden de buren denken dat er iemand vermoord zou zijn. Zo ging ze tekeer. Maar hij is eruit gegaan. En dan heb je ook een hele directe confrontatie met het kwaad. En dit soort gevallen komt relatief heel heel weinig voor. De meeste gevallen is die subtiele beïnvloeding, waar de rol van de cliënt dus een veel grotere rol speelt. De invloed van die cliënt is groter op het bevrijdingsproces. Nazorg is belangrijk. Oppassen dat mensen niet terugvallen. Hè? Dat het huis dus gevuld raakt. En gevuld blijft met Gods geest. Dat is belangrijk. Ze moeten dus zelf hun eigen geloofsleven ook onderhouden. En dat zelf ook willen. Ja, en we hoeven dit van binnen ook maar alleen maar heel oprecht te willen. Die verbinding met Jezus. Ik denk dat onze wil, onze oprechte wil vanuit ons hart, de enige deur is die ons kan scheiden van Hem. En de deurkruk van die deur van ons hart, die zit alleen aan de binnenkant. Jezus komt niet aan de deur en trekt die deur voor ons open en die springt naar binnen. Jezus klopt aan de deur, wordt er gezegd. Ik was eens een schilder, of bij het programma Tussen Kunst en Kies. Was een mevrouw die had een of andere schilderij gekocht op een rommelmarkt. En ze wilde dan weten hoeveel dat waard was. Dan komt er zo'n taxateur, zo'n kunstscanner, die komt erbij. Nou, het was nog wel redelijk wat waard ook, geloof ik. Maar wat die mevrouw zich afvroeg, die deur die stond zo open. Want, dat moet ik er even bij zeggen. Het was een schilderij van de tafereel uit het Bijbelboek Openbaringen. Hè, waar Jezus op de deur klopt dat we open zullen doen. En dan zag je die deur zo half open staan. De deurkruk aan de buitenkant van die deur, die was niet geschilderd. Is hij dat vergeten? Zei de mevrouw. Nee, zei die kunstkenner. Die heeft hij bewust niet getekend, want die deurkruk zit alleen aan de binnenkant. De deur van ons hart kunnen we alleen, vrijwillig, van binnenuit, met onze wil, voor Jezus openen. Zelfs in dat schilderij had hij dat op een hele mooie manier verbeeld. Prachtig. Dus dat is aan ons. En als wij onze wil met Jezus willen verbinden, dan wordt zijn kracht onze kracht. Dan gaat zijn geest door ons heen werken en zal die bevrijdende Jezus in onszelf opstaan. Ja, ik wil even twee belangrijke voedingsbodems toch beschrijven, hè, die invloed van het kwaad in stand kunnen houden. Om die subtiele beïnvloeding van die geestelijke wereld, van die negatieve geestelijke wereld, te kunnen begrijpen, moeten we beseffen dat ons eigen energielichaam helemaal uit balans kan raken. Die komt in een bepaalde trilling terecht. En er is een wet die zegt dat het gelijkgewichte elkaar aantrekt. Dus komt die in een donkere trilling, dan trek je ook het gelijkgewichte vanuit die geestelijke wereld naar je toe. En dat heeft invloed op onze gedachten en onze gevoelens. Kan heel subtiel kan dat je leven binnenkomen. En daarom is het ook bij bevrijding noodzakelijk om daar bij stil te staan. Waar staat hij dan? Schuld. Ja, chronische schuldgevoelens kunnen de mens zowel lichamelijk, psychisch als geestelijk volkomen ondermijnen. En ook openbreken voor die duistere invloed. Schuld veroorzaakt ook angst. Met schuld kunnen we heel verschillend omgaan. We kunnen het ontkennen, we kunnen het wegdrukken. En we kunnen ook onszelf onbewust of bewust gaan straffen voor de schulden die we in ons meedragen. Zoals dat in sommige stromingen wordt genoemd karma. Dat karma, daar kun je dus een te grote rol, een te grote betekenis aan toekennen. Als je karma gaat verheffen boven de vrijheid die we in Jezus Christus hebben gekregen, dan doe je ze niet goed. Want dan vergroot je de schuld. En daarmee creëer je dus een donkere sfeer. Want op het moment dat je jezelf onbewust straft, ontzeg je jezelf ook misschien onbewust die bescherming waar je eigenlijk recht op hebt. En als die bescherming wegvalt, kom je open te staan voor die donkere invloeden. Dus we moeten die les van de vergeving, die moeten we goed leren. We moeten weten dat we in Jezus Christus bevrijd zijn. Dat er geen schuld meer is waar de duisternis aanspraak op kan maken. Die is uitgewist. Dat is een kwestie van geloof en bewustwording in onszelf. Dat het klaar is, dat het in ons schoon is. Zolang we dat niet hebben, en die snippers van onze zonde. Ik kreeg ooit eens een keer een beeld te zien. Ik kwam ook in een huis en er lag allemaal verscheurd papier op de grond. Er werd me gezegd, dat zijn de zonden van de mensen. En het opruimen van die snippers, dat wordt nog wel eens vergeten. Dus met hun hoofd verscheuren ze de zonde in zichzelf wel, maar de restanten die laten ze liggen. Je mag je bewust zijn dat het opgeruimd is, dat het schoon is van binnen en dat het kwaad geen enkele rechtvaardige grond meer heeft om daar een beroep op te doen. Ik heb gemerkt dat dit een hele belangrijke rol speelt in het bevrijdingswerk, wanneer mensen verstrikt zitten in een patroon van schuld. Maar schuld leidt tot verharding. En in verharding kom je in de sfeer van het ego en daar is weer geen ruimte voor de geest van Jezus. We moeten ook niet menen dat we het allemaal op eigen kracht moeten doen. Hij is een kracht die in ons geboren wil worden en we mogen samen met hem op weg gaan. Angst is ook een stevig instrument in de handen van de duisternis. Angst doet onze levensenergie als het ware ineenkrimpen. We kruipen bang in onze schulp en we trekken ons terug. Daarmee verliezen we ook die kracht en snijden we ons misschien ook onbewust af van de kracht van de geest in onszelf. Dan worden we slachtoffer in plaats van medestrijder met Christus. En daartoe worden we juist opgeroepen dat we samen met Christus, samen met Jezus, samen met God, de strijd tegen dat kwaad aanbinden. En dat is een kwestie van innerlijke houding. En ik merk soms dat die vechtlust in mensen ontbreekt. Anselm Grün die zegt dan ook, zolang onze liefde niet door agressie bevrucht wordt, zal ze krachteloos blijven. Agressie, dat vinden veel spirituele mensen een vies woord. Dat is het niet. Agressie, dat is ook daadkracht. Dat is die mannelijke energie die we naast de vrouwelijke energie in ons meedragen. En die ons helpt knopen door te hakken. Maar die mij ook helpt mijn grenzen te bewaken. En die ander op de juiste afstand te houden. Dat die niet zomaar mijn energie kan binnenkomen. Dat geldt dus ook voor mensen onderling. Hè? We hebben agressie nodig in de goede zin van het woord. Geen agressie waarin we nodeloos geweld gaan gebruiken. In mijn cursus weerbaarheid die ik geef. Ik ben sinds dit jaar ook docent weerbaarheid. Komt dit aspect natuurlijk heel sterk naar voren. Je hebt rots en je hebt water. Rots, dat is die stevige kracht. Die je soms heel concreet moet toepassen. Om die ander uit je energieveld te verdrijven. Sommige mensen die spiritueel zeggen te zijn. Die zijn alleen uit op die zachte kracht. Het moet alleen maar licht. Het moet alleen maar liefde. Het moet alleen maar zacht zijn. Nou. En ze willen ook meteen vergeven. Anselm Grün die had een hele mooie uitspraak. Die zegt. Zolang het mes van mijn vijand nog in mijn rug steekt, kom ik aan vergeving niet toe. En dat is een hele realistische uitspraak. En het is waar. Ik moet eerst dat mes uit mijn rug hebben, want ik heb pijn. Ik moet eerst dat wat niet in mijn energie hoort, ook al is het een medemens, die moet ik met mijn goede agressie, en dat kan best met woorden, op afstand hebben gebracht. En dan, wanneer ik weer vrij ben, wanneer mijn innerlijke tempel weer schoon is, kom ik misschien toe aan vergeving. En natuurlijk moeten we daar naartoe, naar vergeving. Maar we moeten niet menen dat we dat kunnen zolang dat mes nog in onze rug zit. Jezus kon het aan het kruis. En dat geeft ook meteen weer aan hoe groot Hij is. Maar wij zijn mens. En dat moeten we ook voor ogen houden. Ja, zolang mensen dus angstig toegeven aan wat de boze stemmen hun opdragen, dan blijven ze dus vastzitten in die klauwen van de duisternis. Ik had dus een man in mijn praktijk, die is wel 2 jaar lang om de maand kwam hij bij me langs. Hij zat eerst in een psychiatrische inrichting en ik kwam samen met zijn zwager en schoonzus. Nou, de eerste keer er zat geen leven in die man, was ook door de stemmen werd hij eigenlijk beheerst. En gaandeweg kon ik op hem inpraten, ging ik met hem bidden, ontstond er een stukje verlichting. En op een gegeven moment hadden we hem zover dat ik kon de psychiatrie uit en ik kon weer zelfstandig wonen. Maar die stemmen, die droegen hem nog steeds regelmatig op dat hij heel streng voor zichzelf moest zijn. Hij moest vasten. En vasten en niet zo'n beetje ook. Hij zette zichzelf zo op rantsoen op 3 weken water en brood. Nou, dat bleek niet goed voor hem, want je mist dan een aantal vitamine, mineralen, dus hij werd steeds zwakker. Dus door gehoor te geven aan die stemmen, bleef hij in dat energieveld zitten. En toen had ik hem ook gezegd, van jongen, als jij uit die macht van die duisternis wil, hè, dan moet je eens een keer bewust gaan handelen tegen de macht van die stemmen in. Dus als zij jou iets verbieden, ga je het lekker wel doen. Nou, het was een ontzettende lekkerbek, die man, dat wist ik. Wat zei
hij?
Het was een lekkerbek. Hij hield van lekkere dingen, maar het mocht niet van de stemmen. De stemmen die zeiden tegen hem, waag het niet dat jij lekker gaat eten. Dus deed je het ook niet. Dus de keer toen hij daar weer bij me kwam, had ik een doos vol gebak opgehaald. Doe ik niet voor al mijn klanten hoor. En ik heb hem lekker een gebakje voorgezet. Ik zeg, joh, lijkt je dit wat? Ja, het mag niet van de stemmen. Aan jou de keuze wat je doet. Heeft hem opgegeten. En dat zijn de eerste kleine stapjes naar de overwinning. Dat je dus niet luistert naar wat die stemmen je opdragen. Maar dat moet je dus zelf doen, hè? Dat is zo'n eerste stap. Dus geen plotselinge bevrijding door mij toe doen. Nee, dat moet van binnenuit komen. Hij moet zijn eigen terrein weer terugvinden. Hij moet zijn oorspronkelijke vrijheid, die hij van God gekregen heeft, die moet hij weer tot zich nemen. En weer een verantwoordelijk mens worden. Ja. Ik ben wat later begonnen, dus ik mag een beetje langer door, hè? Maar ik heb nog wel wat te zeggen. 2012. Dat is ook zoiets. Wat moeten we met dit jaartal? Ik hoor in de media, diverse websites, lezingen, er allerlei theorieën over. Grote chaos, vernietiging, een grote omwenteling. Sommige berekeningen die komen op 21 december 2012 en nu blijkt weer dat ze het weer mis hebben. Ik merk, ik kijk altijd naar de vruchten van iets. Wat voor vruchten werpt iets af? Als ik zie hoeveel angst dit in mensen teweeg brengt, dat hou je niet voor mogelijk. Ik denk niet dat het Gods bedoeling is om angst te zaaien. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat we geroepen zijn om de blik naar binnen te richten. Wat doen we als we ons blind staren op al die uiterlijke verschijnselen die zich voordoen en wat ons misschien wel niet boven het hoofd hangt? Nou, die angst, die scheidt, die trekt onze energie al terug, zoals ik al zei. Die snijdt ons af van de geest, we raken in paniek. En wat blijft er dan nog over van het stevige fundament van Jezus in onszelf? Helemaal niks. Want dat is de vrucht van dit soort profetieën. Dus ik kan er niks mee en ik wil er ook helemaal niks mee. Het is niet mijn ding. Ik heb sowieso niks met jaartallen. Ik vind het eng. Want ik denk altijd, wat moet je daar nou precies mee? Nou, nadat straks 2012, je zult het weer zien, er zijn mensen die maken een eind aan hun leven voordat het zo laat is. En dat willen we niet. Dus je zaait angst. Het gaat, doet me ook denken aan het verhaal van Petrus. Ja? Petrus die is aan boord van dat schip. En op een gegeven moment ziet hij Jezus over de golven lopen. Hij bedenkt zich in geen moment. Hij springt overboord en hij rent Jezus tegemoet. En hij komt opeens tot de ontdekking. Verdorie, ik loop over het water. En hij schrikt van zichzelf. En op dat moment zinkt hij weg in de golven. Jezus pakt hem bij de hand en hij trekt hem eruit. Petrus die ging nadenken. Petrus schoot in de angst. En zonk toen weg in de golven van de levenszee. Die levenszee, daar bevinden wij ons allemaal. Iedereen die hier aanwezig is, die bevindt zich midden op die levenszee. En allemaal hebben we onze eigen stormen. Allemaal hebben we onze eigen golven, in welke vorm dan ook. En allemaal moeten we dus de blik vol vertrouwen gericht houden op die ene. Die ons midden in de storm bijstaat en die er altijd is. En meer wil ik eigenlijk over dat hele jaar al niks zeggen. Kinderlijk vertrouwen. Ja, nu al slaan die spookverhalen als beeldengolven over mensen heen. Nu, het is nog maar 2009, daar hebben we het al. Het gaat om het kostbare nu. Ja, ik wil nog even een paar symptomen benoemen van die geestelijke verzetting. Er zijn lichamelijke symptomen die zich voordoen bij mensen die bezet raken. En juist, er kan zijn een toegenomen kracht, het kan zijn pijn, dat kunnen zijn fysieke aanrakingen die mensen voelen. Het is zo belangrijk om bruggen te slaan met de reguliere zorg. Ik hoop echt van harte dat het ooit zal gebeuren. En ik hoop ook dat een initiatief zoals Hendrik dat nu is begonnen, dat het daar een rol in mag spelen. Ik kom de gekste verhalen tegen. Hè? Een aantal jaren geleden kreeg een Roemeense exorcist 14 jaar gevangenisstraf door zijn aandeel in de dood van een 23-jarige non waarvan hij dacht dat ze bezeten was en die een paar dagen zonder voedsel en water had gezeten. Het voorbeeld van Annelies Michel in Duitsland in 1976, ook 23 jaar, ook gestorven door langdurige exorcismerituelen, waarschijnlijk door verkeerde medicijnen, te weinig vocht, noem maar op. Allemaal dingen die niet zouden moeten gebeuren. En juist doordat we de handen ineen gaan slaan met z'n allen, kunnen dit soort dingen voorkomen worden. Ja, psychische symptomen zijn er ook. Hè. Professor Gottlieb Roth die zegt daarover, echte bezetenheid kan aangenomen worden bij een aanhoudend en samenhangend handelen waarbij een tweede, nieuwe persoonlijkheid zichtbaar wordt, plus het manifesteren van kennis en vaardigheden die de zieke zelf niet bezit en het volledig veranderen van het morele karakter van die persoon. Al die drie, zegt hij, die moeten voorkomen. Heb je één van die drie, dan kan het duiden op een psychologische aandoening. Er zijn de bovennatuurlijke symptomen. Hè. Ook die moeten we kritisch onderzoeken. Verschijningen, geluiden die mensen horen die van boven natuurlijke afkomst zijn. Veranderende temperatuur, voorspellende gaven, negatieve sfeer die mensen voelen, noem het maar op. Er zijn ook religieuze symptomen. Grote weerstand tegen God, tegen de naam van Jezus, tegen gebed, tegen alles wat heilig is. Ja, om dus tot een echte diagnose te komen, dan gaat het om het totaalbeeld wat voor je komt te staan. En het is zaak als hulpverlener, maar ook als medemens, om zowel je intuïtie als je gezonde verstand daarbij te gebruiken. We hoeven geen van beide buitenspel te zetten. Ja, en zo heb ik toch heel wat mensen zijn er die mijn pad hebben gekruist. Waaronder bijvoorbeeld een meisje van 7 jaar met stemmen in haar hoofd. En ja, toen ik met haar aan de gang ging, toen heb ik haar zelf ook mee laten werken. Door de visualisatie met het kruissymbool heb ik haar de stemmen laten visualiseren, heel actief. Ik zeg, ga er nou vanuit het kruis maar op schieten in gedachten. En schiet maar net zo lang door tot ze weg zijn. Wat ook bleek, is dat er geen enkele discipline thuis was. Het meisje werd in alles vrijgelaten, dus de ouders die namen hun rol niet op zich. Er was geen gezond kader waarin het kind zich kon voortbewegen, dus het voelde zich ook niet veilig. Het waren die twee elementen die complete bevrijding hebben geboden. En dat zijn die dingen waar ik nou zo blij van. Een kind wat al aan de Prozac zit, hè, bij de kinderpsychiater. Prozac, een paardenmiddel waar je een meisje van 7 aan hebt gezet. Nou, als je dan een stukje bevrijding mag meemaken, dan heb ik dat hiephoi gevoel. Maar, zoals ik al zei, het is lang niet altijd succes. Ook in mijn praktijk niet. Soms sta ik machteloos en rest me niks dan me met mijn machteloosheid te verzoenen. En word ik ook weer met de neus op de feiten gedrukt dat ik maar een gewoon bescheiden schakeltje kan zijn in het proces van genezing, bevrijding in de levens van mensen. En dat verzoenen met onze onmacht, dat is denk ik ook een heel belangrijk iets. Want eigenlijk moet onze rol in het bevrijdingswerk heel bescheiden zijn. Pater Amadeus, en dat vind ik nog steeds een mooi verhaal, die vertelde. Hij zegt, ik kwam bij een heel ernstig gehandicapte mevrouw, die zocht die vaker op. En daar zat hij mee te praten. En in één keer midden in het gesprek zegt ze tegen hem, ik moet tegen je zeggen dat je een grote nul bent. Dankjewel, waar heb ik dat aan te danken? Ja, de Heer zegt dat. Dus hij liet dat wat op zich inwerken. Hij ging naar huis en hij ging in gebed. En hij vroeg God, wilt u me duidelijk maken, want ik voel dat dit inderdaad van u kwam, een grote nul, wat dat wil zeggen. Op dat moment kreeg hij een visioen van een groot gesmeed hekwerk. En dat hekwerk, dat begon met een grote pilaar, een hek ertussen, en op het eerste hekwerk stond een grote 9 gesmeed. Toen kwam hij 1 pilaar verder, op dat stuk stond een 8. Zo ging hij weer verder, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En toen kwam hij bij het laatste hek. En daar zat een grote 0 op. En door die 0 kwam Jezus naar buiten stappen. Met andere woorden, we kunnen alleen Jezus door ons heen laten werken als we bereid zijn zelf een 0 te zijn. Zelf dus ontvankelijk te zijn in alle afhankelijkheid van hem. In alle kwetsbaarheid ons voor hem openen. Ik wil afsluiten met wat geïnspireerde woorden waarmee ik ook mijn boek over dit thema heb afgesloten en waarmee Jezus de eenzame strijder denk ik toespreekt. Het is ook bestemd voor al diegenen die een eenzame strijd tegen dat onzichtbare kwaad aan het voeren zijn. Wees niet bang, want altijd zal ik bij je zijn. Wees niet bang, maar heb vertrouwen in de kracht die ik jullie gegeven heb. Vergeet nooit dat het kwaad al overwonnen is en dat er geen macht ter wereld is die jullie uit mijn hand kan rukken. Weet dat jullie geroepen zijn in die overwinning rust te vinden. Weet ook dat ik bij je ben op de momenten dat jij je strijd in eenzaamheid aan het voeren bent. En je angstkreet door de wereld om je heen niet wordt gehoord. Vergeet ook nooit dat jouw strijd niet voor niets is. En dat iedere doorbraak van licht in jouw hart het licht in heel de kosmos versterken zal. Dat jullie vrede mogen hebben met jezelf en met mij, doordat jullie mijn geest zullen toelaten in de binnenkamer van jullie hart. En hier wil ik het graag bij laten. Bedankt voor jullie aandacht. Ik heb begrepen dat het nu even pauze is en dat er straks gelegenheid is voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Het is allemaal goed. Ja, dus tot zo.